Hallo luisteraar, ik ben Maaike van Overmeijre, duurzaamheidsadviseur bij het Enterprise Europe Netwerk Vlaanderen. En ik heet jullie graag van harte welkom in deze podcastreeks over duurzaam ondernemen. Duurzaam ondernemen gaat verder dan een morele verplichting. Het is de sleutel tot succes van jouw bedrijf, een bron van innovatie en zelfs een concurrentieel voordeel. Voor KMO's kan dit uitdagend zijn. Hoe begin je eraan? Waar leg je de focus? Wat zijn de wettelijke verplichtingen? Gelukkig hoef je niet alleen op ontdekkingsreis, want het Enterprise Europe Netwerk staat klaar met gratis advies en begeleiding voor KMO's. In deze podcast willen we jou inspireren en motiveren om de eerste stappen te zetten richting een duurzame transitie. Dus leun achterover, laat je inspireren en ontdek hoe ook jij een positieve impact kan maken. Vandaag gaan we het hebben over rapporteren over duurzaamheid. En daarvoor heb ik opnieuw twee geweldige gasten uitgenodigd. Ik wil graag Anne Savijn en Yves Pijffer aan je voorstellen. Anne is een duurzaamheidsexpert, onderzoeker bij het Research Center for Sustainable Organizations van Hogeschool Gent en heeft ook gewerkt als Sustainability Manager bij Barco. Yves is Managing Director bij Elab, een Vlaamse KMO die enveloppes produceert, maar liefst 3 miljoen per dag. Elab mocht vorig jaar van de Verenigde Naties de titel SDG Ambassador ontvangen en publiceert op zijn website een duurzaamheidsrapport. Yves, kan jij even kort voorstellen?
Ik ben afgevaardigd bestuurder van Elab NV. Elab is een productiebedrijf dat zich in de sector beweegt van de papierverwerking. En wij zijn hoofdzakelijk een enveloppenproducent, maar niet alleen enveloppenproducent niet meer, want 1,5 jaar geleden zijn we begonnen met het produceren van etiketten op rol. En dus gedrukte labels op rol. Dat is een aparte tak die we, waarin we gediversifieerd hebben een dik jaar geleden.
Mm-hmm. Anne, kan jij je ook voorstellen alsjeblieft?
Ja, dus ik ben onderzoeker bij het Research Center for Sustainable Organizations van HoogGent. Wij doen onderzoek naar verschillende domeinen, maar onder andere ook naar duurzaamheidsrapportering en zeker ook naar het wetgevend kader en welke impact dat heeft op bedrijven. Daarnaast heb ik een verleden als duurzaamheidsmanager bij Barco en daarvoor ook bij Van de Moorten. Dus ik zit toch al 15 jaar in het duurzaamheidsvak ondertussen.
Heel erg bedankt om hier te zijn, alle twee. Ik ga beginnen met de vraag, een duurzaamheidsverslag, wat is dat eigenlijk? Wat staat daarin? Wat houdt dit in?
Een verslag is dus iets neerleggen of verslaan dat je gedaan hebt. Dus dat gaat hoofdzakelijk over het verleden. En dat je zegt wat je allemaal gedaan hebt in het kader van duurzaamheid in de afgelopen periode, meestal een jaar, maar dan toch ook een luik opent naar de toekomst om te zeggen wat je doelstellingen zijn naar de toekomst. Rapporteren is eigenlijk maar één aspect van duurzaamheid dat gaat leiden tot het publiceren, het bekendmaken van wat je allemaal concreet gedaan hebt. Mm-hmm. En dat is één aspect. Al hetgeen dat we gedaan hebben van certificaties, inclusief die acties van de Verenigde Naties, die gaan veel verder dan de wetgeving. Hè? De wetgeving geeft u bepaalde verplichtingen waar je minimum aan moet voldoen. En alles wat je daar verder gaat doen, dat kan je pluspunten geven. En waarom doen we dat? Omdat wij ons ook zo willen profileren naar buiten. Nu, bij ons zit het een beetje erin gebakken. In onze vennootschap werkt iedereen daar wat aan mee. Niet alleen aan het milieuaspect, maar ook aan het sociaal aspect en het bestuursaspect. Dat zijn de fameuze ESG. Mm-hmm. Ecologie, social en governance.
Anne, wat houdt voor jou een duurzaamheidsverslag in?
Het is eigenlijk een foto waarbij je een opname neemt van het verleden. Wat heb je het afgelopen jaar gedaan op vlak van duurzaamheid? En duurzaamheid, dat is dan in brede zin. Niet enkel je milieuprestaties, maar ook je sociale prestaties en zogenaamde governance, dus bestuursprestaties. Maar je kijkt eigenlijk ook vooruit naar de toekomst. Vaak ga je ook wel doelstellingen zetten in een duurzaamheidsverslag. Zaken waar je naar streeft om op te verbeteren.
Ja.
Iets dat ik wou toevoegen, als je duurzaamheidsverslag maakt, moet je vertellen wat je gedaan hebt en moet je ook aantonen dat je dat gedaan hebt. En dat kan je via hoofdzakelijk externe audits bewijzen. Mm-hmm. En dat is wat vaak ook nu gebeurt, is dat er een hele hoop certificaties bestaan die zeer vrijblijvend zijn. Het komt er voornamelijk op aan, denk ik, dat je kunt bewijzen wat je gedaan hebt. Het vertellen dat je iets gedaan hebt, dat is eerlijk gezegd gemakkelijk, maar het bewijs ervan leveren is vaak wat moeilijker. Een vrijwillige rapportering is niet gratis. Hè? Die fees, die participatiegelden, je eigen inspanningen. Je stopt daar bijzonder veel tijd in om informatie te vergaren, te gaan zoeken bij je leveranciers. Dus dat is allemaal arbeidsintensief en het kost wel wat. Dus ik kan ook begrijpen dat er een hele hoop KMO's zeggen, ik ga tot een bepaalde limiet en dan verder stop ik ermee. Als je inzit met de lange termijn visie op je bedrijf, dan moet je er wel mee bezig zijn, denk ik. Maar in productiebedrijven, zoals bij ons, ga je veel zelf moeten doen als bedrijfsleider, denk ik.
Mm-hmm. Ann, kan jij misschien even toelichten welke impact dat CSRD, of de Corporate Sustainability Reporting Directive, op KMO's zal hebben?
Ja, misschien eerst en vooral inderdaad, wie valt in scope van die CSRD? Dus dat zijn eigenlijk de grotere ondernemingen. Dus het zijn 2 van de 3 criteria die moeten voldaan zijn. Meer dan 25 miljoen balans totaal, meer dan 50 miljoen euro omzet en of meer dan 250 werknemers. Dus eigenlijk alle bedrijven die daaronder zitten onder die criteria, die moeten eigenlijk niet verplicht rapporteren. Het is natuurlijk wel zo dat die grote bedrijven moeten rapporteren, niet enkel over hun eigen bedrijfsvoering, maar zij moeten eigenlijk ook gaan kijken naar hun waardeketen. En op die manier worden kleinere bedrijven vaak toch betrokken in dat verhaal. Omdat grote bedrijven bepaalde data nodig hebben, mm-hmm. gaan zij wel ook hun leveranciers gaan bevragen. Ja. Denk bijvoorbeeld aan CO2-emissies, een heel belangrijk aspect binnen die wetgeving. Mm-hmm. Voor veel bedrijven zal dat een heel belangrijk thema zijn. En zij moeten dus eigenlijk aan hun leveranciers gaan vragen van hoeveel stoot die jullie CO2 uit? En die data moeten dus aangeleverd worden door die leverancier.
Lijkt mij niet evident.
Nee, dat klopt. Dus dat is wel een hele opgave. Sommige data zijn vrij makkelijk voorhanden. Dus als het gaat over sociale zaken, hoeveel procent vrouwen heb je op kantoor, dat is vrij gemakkelijk te vinden. Maar CO2-emissies, dat vraagt al wat meer opzoekwerk en wat meer expertise.
Ja. Ja. Ik hoorde jou zeggen dat de impact op KMO's voornamelijk zal zijn dat zij vragen naar data krijgen van grote ondernemingen, zijn hun leveranciers of hun klanten. Hoe kan een KMO zich best voorbereiden op die stroom aan vragen die zal komen?
Ja, wel, je kunt daar heel reactief op reageren natuurlijk. Iedere questionnaire die binnenkomt, apart gaan invullen. Dat zie ik nu veel KMO's wel doen, echt ploeteren om de stroom aan questionnaires in te vullen. Mm-hmm. Ik ben eigenlijk wel fan van het meer proactieve manier daarin stappen van eigenlijk zelf een duurzaamheidsverslag te maken waarin dat je dus die zaken allemaal zet. En op het moment dat je een klantenvraag krijgt, dan kan je dat duurzaamheidsverslag gaan delen. Het voordeel is dat je daarmee niet alleen je klanten beantwoordt, maar dat het ook iets is wat je kan gebruiken naar bijvoorbeeld het aantrekken van talent. Hè. Ja. Zeker KMO's die echt in sectoren zitten waar dat talent zeer krap is en waar dat je dienstensectoren bijvoorbeeld, waar dat je goede krachten nodig hebt, dan kan zo'n duurzaamheidsverslag ook wel iets zijn waardoor dat je misschien meer medewerkers kan aantrekken. Hè?
Als je met vrijwillige rapportering zou willen gaan beginnen, zou men ook moeten een soort eenvoudig framework mee hebben. Dat kan men niet zeggen van de CSRD dat het een eenvoudig framework is als je een richtlijn hebt van 284 pagina's.
Er is een begeleidende standaard in de maak van ISRS voor KMO's. Die is momenteel nog niet finaal, maar dat is 50 pagina's. Ik denk dat het wel de bedoeling is van het voor KMO's meer behapbaar te maken. In de zin dat zij dan eigenlijk heel duidelijk richtlijnen krijgen van deze indicatoren, daar moet je minimum over rapporteren en eigenlijk niet meer of niet minder. Ja.
Ja, dat zou dankbaar zijn, want dan dat betekent dat ik dan al veel sneller in een boot ben van die 50 pagina's
mm-hmm.
Met hetgeen dat ik tot nu toe heb.
Yves, ELAB is al bezig met duurzaamheid. Jullie hebben al een duurzaamheidsverslag waar heel veel data in staat. Denk je dan dat de impact van CSRD op jullie beter zal meevallen?
De CSRD is voor mij geen verplichting, hè? Dus ik val onder mm-hmm. die limieten van de Europese wetgeving. En als kleinere KMO met nog geen 60 werknemers. Het duurzaamheidsverslag van ELAB is hoofdzakelijk opgebouwd op basis van de 5 P's. Hè? De People, Planet, Profit, Prosperity en Peace.
Ja.
En al die aspecten worden dus één voor één besproken in het verslag. Het is een vrijwillig verslag, dus dat is met de eigen middelen, met de eigen manier van werken. Het mm-hmm. is niet volgens de ECRS, de Europese richtlijnen opgesteld. Zover zijn we nog niet gegaan, maar de bedoeling is wel van dat dit een opstap wordt naar het Europees gereglementeerde en dat we dat dan ook aanvullen aan onze financiële jaarlijkse rapportering als een niet-financiële rapportering.
Merken jullie al de impact van CSRD? Krijgen jullie al vragen van grote leveranciers of klanten?
Een aantal grote ondernemingen die hebben ons gevraagd om mee te doen aan bijvoorbeeld een EcoVadis-traject.
Ja.
Dat hebben we ook gedaan en dat wordt dan gedeeld. Kan je bij de onderling gaan kijken hoe goed je gescoord hebt en hoe goed je klant of je leverancier gescoord heeft. Dus dat is wel een goede zaak.
Welke drijfveer hadden jullie, Yves, om te starten met vrijwillig rapporteren?
De trigger bij mij was een medewerker die vroeger mijn preventieadviseur was in de jaren 90.
Mm-hmm.
En die man is juist nu al heel lang met pensioen. Maar die was eigenlijk degene die mij zei, ja, maar je kunt dat ook goedkoper doen door het ecologischer te maken. En die combinatie, die trok mij natuurlijk aan, want ik wilde zeer rendabel werken.
Mm-hmm.
En hij heeft mij eigenlijk geleerd dat je water in gesloten circuits kan leiden, dat je energie kan besparen op een of andere manier, dat je met isoleren een stuk verder komt. Dus vanuit die hoek is dat bij ons begonnen bij Elep. En dat was al in het begin van de jaren 90 in feite. En dan zijn we daar steeds mee verder beginnen gaan. En die rendementen zijn verschoven van harde rendementen, energie besparen, water besparen, grondstoffen besparen, naar zachtere rendementen, het effect op het social,
mm-hmm,
en op het bestuurlijke. Ik zit ook in een zeer dankbare omgeving. De papierwereld is al heel lang bezig. Ik denk een van de eerste sectoren waar je met duurzaamheid bezig was. En wij als klant van papierproducenten hebben dan ook die dingen overgenomen via een aantal certificaties, hè. FSC, dus het gecontroleerde oorsprong van hout. FSC-PEFC is een andere certificatie. Zijn we ook gaan werken op de Europese ecolabel, de Ecoflower. En dan kwam er op een bepaald moment die VCDO-charter,
mm-hmm,
waar VOCA ons een platform gaf om te kijken hoe goed je volgens de Verenigde Naties criteria gaat werken aan duurzaamheid. Zijn we daar ook ingestapt in 2016, als ik me niet vergis. En dat was een traject van in totaal 7 jaar. En dat heeft ons een certificaat gegeven, het ambassadeurship aan de Verenigde Naties voor de SDG's. Ja, wat is de drijfveer? Ik denk dat het ook een beetje een persoonlijke wil is, hè. Je moet ergens een trigger hebben, die ik net verteld heb. En dan moet je die persoonlijke drijfveer wel blijven voeren.
Anne, wat zou jij zeggen tegen bedrijven die terughoudend zijn om te beginnen met te rapporteren?
Wat, ik zou ze begrijpen. Zoals ik al zei eigenlijk, ik denk dat er ook wel voordelen zijn van dat rapporteren.
Mm-hmm.
In de zin dat in de plaats van continuïteit te steken in dat ad hoc beantwoorden van vragen van klanten,
mm-hmm,
dat je dat eigenlijk... Dat kost wel een effort om dat samen te stellen, zeker de eerste keer, hè, maar... Een keer dat je ook in die cadans zit en dat 1 keer gedaan hebt, gaat die volgende cyclus ook wel heel veel gemakkelijker zijn.
Mm-hmm.
En dan op die manier heb je wel altijd een antwoord klaar voor die klant, zonder dat je iedere keer op zijn specifieke vraag moet antwoorden, kan je eigenlijk dat verslag ook gebruiken om aan zijn behoeften te voldoen. En zoals ik ook al zei, het kan ook iets aantrekkelijks zijn voor andere stakeholders, hè, zoals medewerkers of mensen die solliciteren in het bedrijf.
Mm-hmm.
Het kan zeker ook iets aantrekkelijks zijn voor hen.
Ja. Er is nog een andere stakeholder waar we het nog niet over gehad hebben en dat zijn banken, financiële sector, investeerders. Denken jullie dat het hebben van een duurzaamheidsrapport daar een voordeel is?
Ik heb daar toevallig deze week nog een gesprek over gehad met een huisbankier die op een contactbezoek kwam en toen begon ik ook over duurzaamheid te spreken. Als ambassadeur van de SDG's moet je dikwijls daarover praten en uitleggen waar het over gaat. En die was dus positief verrast. Dus die had blijkbaar nog niet naar onze website gekeken, maar toch was die aangenaam verrast om te zeggen dat speelt mee bij ons in de beoordeling van bedrijven.
Ja.
Dus de bedrijfsleiding speelt een rol. Uw harde cijfers, uiteraard.
Mm-hmm.
Maar ook uw houding ten opzichte van de duurzaamheidsdoelstellingen, die spelen wel mee. Dus ik denk dat als je ergens op de limiet zou zitten en misschien dat ze twijfelen om financieringen te geven, dat dit vaak de bal doet naar uw kant rollen in feite. Ik denk wel dat dat een element is dat meespeelt momenteel.
Denk jij dat ook aan?
Ja, vanuit mijn verleden van Barco, dat is een beursgenoteerd bedrijf, al veel groter natuurlijk, maar daar speelde dat wel zeker een rol bij investeerders. Ja, dat ging dan vaak over zogenaamde ESG-ratings, ja, waar dat je score van je ESG-rating ook wel een van de evaluatiecriteria was.
Ja.
Dus als bedrijf moest je er wel echt voor zorgen dat die ratings goed waren. Ja.
Stel, je hebt als bedrijf besloten om de transitie naar duurzaam ondernemen te maken en daarover een jaarlijks rapport op te stellen. Wat zijn dan de eerste stappen?
Ik denk eerst en vooral is het belangrijk, omdat duurzaamheid een heel groot containerbegrip is, om echt te kiezen wat je prioriteiten zijn. Je kan eigenlijk niet op 50 dingen tegelijk werken.
Mm-hmm.
En duurzaamheid omvat wel zeker 50 zaken.
Ja.
Dus eigenlijk bepalen welke domeinen specifiek binnen E, N, S en G dat echt voor jullie als organisatie belangrijk zijn. En wat bedoel ik met belangrijk? Welke impacten heb je op milieu of mens? En anderzijds ook, ja, welke duurzaamheidsthema's vormen voor jullie bedrijf een echte opportuniteit of eventueel ook een risico?
Ja.
Dat is eigenlijk volgens mij de eerste stap, dat je gaat focussen. Dat je van in het begin een bepaald aantal thema's vastlegt waarop dat je gaat werken.
Hoe leg je die dan vast? Veronderstel dat je dat aftoetst bij verschillende mensen.
Ja, dus inderdaad, de dubbele materialiteit, dat is zo'n concept uit CSRD. Een moeilijk woord om eigenlijk te zeggen dat je dus vanuit twee invalshoeken moet kijken naar duurzaamheidsthema's. Vanuit die impact die jij hebt op de mens en het milieu. En anderzijds de impact of de risico's en de opportuniteiten die verbonden zijn aan die thema's. Dus de financiële risico's en opportuniteiten. Ja, hoe ga je dat gaan uitzoeken? Wel, eigenlijk door stakeholders te bevragen. Hè. Dus medewerkers, klanten, leveranciers, om te horen hè, van hoe kijken zij naar jullie bedrijf en wat zijn de impacten die zij naar voren schuiven. Hè. Dus dat is wel heel belangrijk om die stakeholders daarbij te betrekken. Ik weet niet of dat jij dat gedaan hebt, Yves, in jullie oefening.
Ik heb geen expliciete stakeholderanalyse gehouden. Dat wordt meer op een informele manier gedaan. Maar waar ik eigenlijk meer zou mee beginnen, dat is, elk bedrijf doet van alles. Op het vlak van milieu zelfs al weten ze het niet dat het daarmee te zien heeft, of duurzaamheid in zijn algemeenheid. Ik zou het eens in kaart brengen wat je allemaal gedaan hebt, en dat schrijf je neer. Ja. Ik denk een paar uur aan uw bureau blijven zitten, uw toekomstvisie een keer neerschrijven, uw missie, wat doe je, hoe kijk je daar tegenaan, uw visie, en wat is uw toekomstvisie van het bedrijf? Ik denk dat dat elementen zijn die u een elan geven om dan verder in te gaan denken, dat je niet alleen het financiële, maar ook die kwalitatieve aspecten gaat koppelen vanuit die 5 P's en de 17 SDG's. Dat zijn een paar kapstokken, denk ik, van waaruit een ondernemings- of een bedrijfsleider kan gaan een keer kijken, wat doen wij nu al? En dat gaan neerschrijven. Ik denk dat dat een eerste stap is.
Yves, jij zei daarnet dat je gestart bent met het opmaken van een duurzaamheidsrapport door een collega van jou, een preventieadviseur. Heb je andere collega's gehad die daar niet zo enthousiast over waren? Of hoe heb je eigenlijk het hele bedrijf meegekregen in dit verhaal?
Echte weerstand daartegen heb ik van niemand gehad, moet ik zeggen. Het moeilijkste waar je iemand voor kon motiveren, omdat dat moeilijk is, is de CO2-rapportering. Hè? De scope 1 en 2, daar maken ze allemaal geen probleem van. Maar vanaf je iets verder moet gaan graven en bij leveranciers moet informatie gaan opvragen, die je dan niet krijgt na veel maanden proberen. Dus die scope 3, dat is het moeilijkste aspect in heel uw CO2-rapportering. Dat geeft wel weerstand, omdat je zegt, ja, maar ik heb het niet. Ja, maar ik zeg, zorg dat je het hebt. Nee, ik kan het niet krijgen, want je antwoordt niet. Enfin, dat zijn de praktische dagelijkse activiteiten waar je dan mee botst. Hè, dat je gewoon geen antwoorden krijgt. Antwoorden die je nodig hebt om je tabel in te vullen. Mm-hmm. Iedereen weet wel hoeveel elektriciteit hij verbruikt. Dat staat erin. Hoeveel kilometers zijn wagens afleggen. Mm-hmm. Hoe hun woon-werkverkeer is, dat is al wat moeilijker. Want je weet niet hoeveel dagen dat er met een auto komt. Als ze met zijn fiets komt, dat kun je wel nazien. Mm-hmm. Krijg je zijn vergoedingen voor, kun je uit die loonrapportering halen. Dus een heel wat moeilijke dingen. Hoe je goederen naar je klanten worden getransporteerd, hoeveel CO2-uitstoot geeft dat? Ja, je werkt met externe transporteurs. Dat zijn groepagevrachten. Hoe ga je die gaan berekenen? Begrijp je? Dat zijn al dingen die dan wat weerstand opbrengen, omdat het antwoord niet pas klaar in je onderneming ligt.
En ik hoor ook ergens verantwoordelijkheid geven aan medewerkers.
Zeker, hè? Zeker. Dat is ook een manier van het verspreiden van informatie. Dat is van ze zelf te laten aangeven wat belangrijk is voor hen. Je krijgt ook soms negatieve informatie, maar dan moet je de relevantie daarvan bekijken. Hè? Of dat de kritiek die men daarop heeft relevant is, of gewoon maar is om een beetje tegen draads te werken. Dat kan ook. Ja, dan moet je proberen een plaats te geven allemaal. Maar als je verder wil, hè, en als je die rapportering als een soort sluitstuk wil maken van je duurzaamheidsbeleid, dan moet je daar verder mee doen. Maar om een goed voorbeeld te geven, een policy over de ethiek in het bedrijf. Zeg, wat is belangrijk? Ik ga dat niet zelf doen, ik ga dat niemand geven hier. Ik zeg, kijk, wat is ethiek? Dat is dat. Een tekst van internet afgehaald, hier. Schrijf een keer wat voor ons belangrijk is. En dan hebben ze zelf, ik heb gezegd, ik ga er niet bij zijn. Ik zeg, met 7 mensen zijn bij elkaar gaan zitten, hebben zelf een policy geschreven. Mm-hmm. Ik heb gezegd, daar moet je allemaal je naam onder zetten. Ik zeg, en dat komt in het dossier.
Mooi.
Zeg, bon. En dat is gelukt.
Ja.
Dus dat lukt allemaal, maar je moet wel aansturen. Je moet wel zeggen wat er allemaal in moet komen.
Yves, jullie gebruiken de SDGs als framework om te rapporteren?
Ik denk dat het kader van de 17 SDG's zeer ruim zijn en veel aspecten aansnijden. En ik denk dat binnen die 17 domeinen die het dan hebben over proper water, over zuinig zijn met energie, met je medemens rekening houden, met de keten van je grondstoffen gaan onderzoeken. Die 17 zijn zo breed van domein dat ze in feite alles omvatten. Die zijn ook door de Verenigde Naties in september 2015 beginnen ontwikkelen. Hè. Dus de fameuze agenda 2030 van de Verenigde Naties ligt aan de basis van die 17 gekleurde blokjes.
Stel, je importeert grondstof vanuit Azië. Hoe kan een KMO haar due diligence uitvoeren? Hoe kun je bijvoorbeeld verzekeren dat er geen schendingen van de mensenrechten zijn in de toeleveringsketen? Dat lijkt mij absoluut geen eenvoudige taak voor kleine ondernemingen.
Ja, nee, dat is het zeker niet. Hè. Het is vaak niet eenvoudig om als kleine onderneming bepaalde zaken te gaan opvragen in je toeleveringsketen. Zeker niet als dat bedrijf 1000 maal groter is dan je eigen onderneming. Hè. Dus ik denk dat heel wat KMO's op weerstand botsen, omdat ze eigenlijk te maken hebben met grote leveranciers. Dus je ziet wel dat dat geen eenvoudige oefening is. Wat je wel ziet, en dat vind ik wel een heel goede evolutie, is dat zeker in bepaalde sectoren dat er bepaalde ketensamenwerkingen zijn. Hè. Ja. Dus bijvoorbeeld in de textielsector heb je de Fair Wear Foundation, waar dat het echt gaat om mensenrechten in de textielsector te gaan verbeteren. Ja, natuurlijk door de krachten te bundelen heb je wel zeggingskracht en kan je wel bepaalde dingen gaan opleggen of gaan vragen aan leveranciers. Dus dat zorgt er wel voor dat het gemakkelijker wordt. Dus ja, ik denk inderdaad partners zoeken of je aansluiten bij bepaalde sectorinitiatieven, dat dat wel een goede manier kan zijn om aan due diligence te starten.
Ja, en ik zei net ook dat wij in een dankbare sector zitten, papier.
Ja.
Dus waar je die certificaties ook moet onderschrijven. Dus FSC en PFC zijn er twee van die. En daar heb je dus de hele, wat men noemt de bewakingsketen, de chain of custody, die bewaakt wordt door daar lid van te zijn en dat je kan bewijzen dat je papier uit een duurzame bosbeheer komt. Dus daar betaal je wel lidgelden voor en audits ook elk jaar. Dat is een 100% waterdichte keten die je dan kan bewijzen. Hè. Bijvoorbeeld, ik heb dat ook onderzocht in het kader van onze duurzaamheidsrapportering, dat 100% van het papier dat ik inkoop, dat gecertificeerd is. En ik denk dat een van de weinige sectoren is waar zoiets kan gebeuren, denk ik. Ik denk dat papier daar echt een voorloper is. En daarin onderschrijf je ook dat je de mensenrechten naleeft. Nu, in België is dat evident. Wij zetten hier geen kinderen aan het werk in het bedrijf. Wij geven menswaardige omstandigheden. Wij betalen naar loonnormen en zo. Maar in veel landen is dat niet verplicht of wordt er niet naar gekeken.
Je hebt dat zeker ook in andere sectoren. In de voeding heb je dat rond palmolie, rond cacao. Eigenlijk alle zaken die met ontbossing te maken hebben. Ja. Daar bestaan wel al vaak van die certificaten, RSPO, OETS, Rainforest Alliance. Ja.
Dus ik hoor ergens ook, als het nog niet bestaat voor jouw sector, neem eens contact op met Conculia's en Samen Sterk.
Ja, sectorfederaties spelen daar ook vaak een goede rol, vind ik. Omdat zij ook net als doelstelling hebben om de sector te verenigen. En dat kan zeker ook op bepaalde duurzaamheidstopics. Hè.
Als jullie elk 3 korte tips mogen geven aan een onderneming die wil starten met rapporteren over ESG, wat zouden die tips dan zijn, Anne?
Wel, ik denk de eerste is misschien inderdaad, probeer al te mappen waar je vandaag staat, om eigenlijk ervoor te zorgen dat de berg die voor je ligt niet te groot is. Dat je eigenlijk al door hebt van, we staan al iets hoger op die berg dan dat we misschien oorspronkelijk dachten. Ik vind dat eigenlijk wel een heel goede tip. Daarnaast denk ik ook, probeer dat als bedrijfsleider niet alleen te doen. Dit is echt iets wat je moet proberen in je bedrijf te doen laten leven en eigenlijk zorgen dat verschillende mensen betrokken raken. Dat zorgt niet alleen voor dat jij minder workload hebt, maar ook dat die mensen wel op een thema kunnen werken waar ze vaak wel echt zin in hebben. Dat is toch wel vaak iets dat energie geeft om een bepaalde ambassador te zijn rond bijvoorbeeld milieuzaken of rond future of work, dat soort zaken. Dus goed kijken in je organisatie, waar zitten de mensen die daarop willen werken en die gemotiveerd zijn om erop te werken. Ik denk dat dat ook een heel belangrijke is. En dan natuurlijk ook ergens toch wel kijken naar planning. Van hoe gaan we dat ingepland krijgen en wie gaat wat doen om dat rapport ook uiteindelijk te kunnen neerleggen.
Ja, heb jij nog tips die daaraan toegevoegd kunnen worden, Yves?
Nee, ik had het inderdaad over het gebruiken wat je al hebt. De schema's eens doornemen, die SDG's, een keer kijken wat dat er allemaal insteekt. En dan intern eens spreken met een orgaan zoals een ondernemingsraad, een comité voor preventie, een syndicale delegatie of een groepering van mensen die je hebt en betrek ze erbij.
Ja. Oké, dan zijn we al aan de laatste vraag toegekomen. Hoe zien jullie de rol van duurzaam ondernemen in de komende jaren evolueren?
Ik denk dat het algemeen maatschappelijke er nu aan het komen is. Dat moet nu heel breed uitgezaaid worden bij de ruime bevolking en daar speelt de pers een grote rol. Ik denk dat daarmee het draagvlak van het duurzaamheidsaspect wel breder zal worden.
Ja.
En ik hoop dat de duurzaamheidsdoelstellingen op een uniforme manier worden verspreid bij degenen die aanbestedingen uitschrijven. Dus dat wil zeggen, je hebt oneindig veel certificaties die je kan halen in duurzaamheid. Er zijn er heel wat op Europees niveau, op wereldniveau, op Belgisch of Vlaams niveau. Dus dat men ergens zegt, als je dat certificaat voorlegt, dan heb je bewezen dat je iets gedaan hebt dat voldoende is voor ons. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Vlaanderen is een KMO-land, hè? En dan moet je ook zeer duidelijk zijn tegenover die ondernemingen. Dat is wat we verwachten van u. En ik denk dat dat wel een belangrijke doelstelling is om aanbestedingen te helpen duurzaam worden.
Ann, hoe zie jij de rol van duurzaam ondernemen evolueren de komende jaren?
De CSRD is toch wel een gamechanger. Ik zit ondertussen al 15 jaar in het duurzaamheidsvak en het is toch altijd wel wat plutter geweest om het, de business case ervan te verdedigen. Dat zie ik nu wel. Ja, het wordt nu eigenlijk bijna een wettelijke verplichting voor veel grotere ondernemingen. Mm-hmm. Dus die transparantie, there is no way back. Hè. Dus dat is wel één waar je ziet van grote organisaties zien eigenlijk nu duurzaamheid als iets van, ja, oké, we hebben onze financiële cijfers. Oké, nu moeten we dus ook over niet-financiële cijfers beginnen rapporteren. Dus daarbij start het de stick in the sand over transparantie. Maar anderzijds, ja, transparantie is eigenlijk maar de eerste stap. Hè. De volgende stap is dat een bedrijf, nu dat ze eenmaal moeten beginnen rapporteren over energieverbruik, CO2-emissies, ze zien dat dan ook wel evolueren. En dan gaat dat natuurlijk ook wel een trigger geven van, ja, maar laten we toch ook kijken hoe we dat kunnen verbeteren. Hè. Dus dat heeft toch wel echt iets in gang gezet dat ik de voorbije 15 jaar eigenlijk nooit die snelheid heb zien maken. Dus ik ben wel positief.
Yves en Ann, heel erg bedankt voor jullie inzichten en expertise. Ik ben zeker dat jullie een heleboel KMO's geïnspireerd hebben om de uitdaging aan te gaan en een eerste duurzaamheidsverslag op te stellen. Dankjewel om hier te zijn.
Dankjewel.
Graag tot de volgende podcast.